Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM. Met nu perspectief.
Dag. Graag wil ik voor u lezen uit 2 Koningen. En wel 2 Koningen 22 en 23. En omdat het een heel groot hoofdstuk is, heb ik er een selectie uitgemaakt. Jozua was 8 jaar oud toen hij koning werd. 31 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. In het 18e jaar van zijn regering stuurde koning Jozua zijn hofschrijver Safan naar de tempel van de Heer. De hoge priester Gilkia zei tegen de hofschrijver Safan: "Ik heb hier in de tempel van de Heer een boekrol gevonden met de tekst van de wet." Safan nam het boek in ontvangst en las het. Daarop ging hij terug naar de koning en begon de koning voor te lezen. En bij het horen van de tekst van de wetboek scheurde de koning zijn kleren. Hij beval zijn priesters en dienaren: "Ga te wille van mij en heel het volk van Juda de Heer raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben, want het kan niet anders of de Heer is in hevige woede ontstoken, omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan wat er in dit boek staat." Ze gingen naar de profetes Gulda. Ze zei: "Dit zegt de Heer: ik zal onheil brengen over deze stad en haar bewoners, precies zoals beschreven staat in het boek dat de koning van Judea heeft gelezen. En dat doe ik omdat zij zich van mij hebben afgekeerd, offers hebben ontstoken voor andere goden en mij hebben getergd met de beelden die ze gemaakt hebben. En tegen de koning van Juda persoonlijk moeten jullie zeggen: dit zegt de Heer: je hebt je hart opengesteld voor de woorden die je hebt gehoord en gehuild. Je zult niet met eigen ogen hoeven zien hoe ik onheil breng over deze stad." De koning ontbood de oudsten van Juda en Jeruzalem. En met de hele bevolking begaf hij zich naar de tempel van de Heer. Daar las hij hun de hele tekst voor van het verbondsboek in de tempel die was gevonden. En staande op het podium bekrachtigde hij ten open verstaan van de Heer het verbond. Heel het volk sloot zich hierbij aan. En vervolgens beval de koning dat de hoge priester Gilkia met zijn plaatsvervangers alle voorwerpen uit de tempel van de Heer moest halen, die voor Baal, Asjera en de hemellichamen waren gemaakt. En deze voorwerpen verbrandde hij buiten de stad, op het braakliggende terrein bij de Kidron. Hij ontsloeg de afgodenpriesters en stuurde de priesters weg die offers ontstaken voor Baal en voor de zon en maan en sterren. Hij liet de Asjera-paal uit de tempel van de Heer verwijderen. Hij liet de vertrekken afbreken waar mannen tempelprostitutie bedreven. En verder liet Jozua de offerplaats Tofet in het Himnomdal ontwijden, zodat niemand er meer zijn zoon of dochter als offer voor Moloch kon verbranden. Terug in Jeruzalem beval de koning het volk: vier Pesach ter ere van de Heer uw God, zoals het hier in het boek van het verbond beschreven staat. En sinds de tijd dat de rechters van Israël bestuurden, was Pesach namelijk niet meer op die manier gevierd, ook niet in de tijd van de koningen van Israël en Juda. Ook zuiverde Jozua het land van geestenbezweerders, waarzeggers huisgoden, afgoden, kortom van alle verfoeilijke praktijken die in Juda en Jeruzalem voortkwamen. Met hart en ziel en met inzet van al zijn krachten trachtte hij de wetten van Mozes strikt na te leven en terug te keren tot de Heer, zoals geen van zijn voorgangers of voorlopers ooit gedaan heeft. Toen liet de Heer zijn toorn tegen Juda, waarin hij was ontbrand, doordat Manasse hem tot het uiterste had getergd, niet varen. Hij zei: zoals ik Israël verstoten heb, zo zal ik ook Juda verstoten en Jeruzalem. De stad die ik verkoren, zal ik verwerpen, evenals de tempel waarvan ik heb gezegd dat daar mijn naam zou wonen.
Als ik u ontmoet, vind ik rust bij. Als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.
Ik wil zo met u stilstaan bij het thema de Bijbel terugvinden. Heeft u het wel eens van gedroomd? Of misschien is het u zelfs wel eens een keertje overkomen. Ik weet het natuurlijk niet. Maar je ruimt de zolder op en opeens zie je een oude, verstofte doos helemaal achterin staan. En dan denk je bij jezelf, hé, wat is dat? Wat zou daarin zitten? En voorzichtig maakt u de doos open en allemaal gouden sieraden van uw bedovergrootmoeder. Een mooi dagboek van uw opa toen hij nog ondergedoken was in een oorlog. En helemaal onderin ook nog een stapeltje niet eerder ontdekte tekeningen van Rembrandt of van Gogh. Wat een ontdekking zou dat zijn? Nou, u en ik weten allebei, meestal gaat het niet zo. Dan zit er in een doos een enorme voorraad poetslappen of vakantiedia's van uw schoonmoeder of boeken en tijdschriften waar u al jaren niets mee deed. Nou, hier moest ik aan denken toen ik het verhaal in 2 Koningen las, in de tijd van koning Jozia. Ik zal u eerst iets vertellen over koning Jozia, want dan kunt u hem ook een beetje in een bepaald tijdsbeeld plaatsen. Koning Jozia leefde 630 voor Christus en 350 jaar na David. Hij was koning in Jeruzalem en het was een bijzondere koning omdat hij nog maar 8 jaar was toen hij koning werd. En hij is ook de enige koning die van de schrijver van het boek Koningen geen enkel kritiek krijgt. En het Bijbelgedeelte van vandaag vertelt wel over zo'n ongelooflijke, bijzondere ontdekking als dat ik schetste in het voorbeeld wat ik net deed. Echt bijna niet te geloven. Bouwlieden zijn de tempel in het Jeruzalem aan het restaureren en ze vinden een oude pot of een oude lap en kijken erin. En ze vinden een boekrol en ze geven de rol aan de hoge priester. En die begint dan te lezen. En hij weet dan niet op dat moment wat hem overkomt. Want weet u wat hij daar op dat moment teruggevonden heeft? De Bijbel. Het gedeelte van de Bijbel dat in die tijd al af was, de wetboeken, de 5 Bijbelboeken. Of misschien ook alleen maar het boek Deuteronomium, het 5e Bijbelboek, want de wetten uit die Bijbelboek spelen een belangrijke rol in het Bijbelboek Koningen. Heel lang geleden, en misschien wel 500 jaar terug, werden deze wetboeken naast de ark gelegd. En toen verdwenen ze, en niemand wist waar naartoe. En het is ook het best een beetje een raar verhaal. Israël doet het dus al 500 jaar zonder Bijbel. Hadden ze dan niet door dat ze iets misten? En hoe konden de priester eigenlijk weten wat men in de tempel moest doen? En God, die stuurde de ene naar de andere profeet, omdat Israël weer eens afgedwaald was. Maar waarom heeft God een van die profeten dan niet even een tip gegeven, zo van, kijk eens even in dat achterafhoekje in de tempel, daar onder die laag stof. Israël zonder Bijbel. Dat is toch volkomen logisch dat ze geen idee hadden van wie God is en hoe ze hem konden vereren. Wat een ontdekking in de tijd van koning Jozia. Eindelijk Gods woord weer in handen. En let op het effect. Het terugvinden van de Bijbel leidt tot reformatie. Een nieuwe, frisse start van geloven en leven. En Jozua is er nogal druk mee. De Bijbel terugvinden bezorgt hem verdriet, maar het bezorgt hem ook vreugde. Verdriet hoe of dat alles fout gegaan is in de tijd met Israël, maar ook vreugde over het feit dat ze eindelijk weer het grote feest kunnen vieren. Pesach, bevrijdingsfeest. De Bijbel terugvinden, herontdekken, met verdriet, vreugde en feest tot gevolg. Zo is het heel vaak gegaan in de geschiedenis. Op de een of andere manier hebben wij er een groot talent voor om de Bijbel op te delen uit de Bijbel zonder, of de Bijbel onder stof te laten verdwijnen. Gelukkig helpt God ons ook om het steeds weer terug te vinden. Let maar eens op bij een Augustinus. Die herontdekte de onbegrijpelijke grootheid van God. Of Franciscus, die gaf het evangelie terug aan gewone mensen in hun eigen taal. En Luther, die blies het stof van Gods genade nogmaals de wereld in. Calvijn zag maar weer dat het avondmaal geen offer van ons aan God is, maar een geschenk van God aan ons. Of paus Franciscus, die gaf een wereldwijde christelijke kerk een nieuwe start. Met dat ene woord barmhartigheid. Heel veel christenen in de 21e eeuw herontdekken hun eenheid in Christus na heel veel jaren van verdeeldheid. En ikzelf, ik las de Bijbel als enthousiast christen. En ik vond dat ene woord dat mij nog steeds zo door het leven heen helpt, geborgenheid. En u, en jij, bent u Gods woord wel eens kwijtgeraakt en heeft u het teruggevonden? Bent u wel eens overrompeld tot iets dat u las en opeens drong het tot u door? Bent u wel eens heel verdrietig geworden van Bijbellezen? Omdat God u haarscherp liet zien hoe zondig u ons hart is en hoe kapot deze wereld. Nou, dan is dat iets waar je heel stil van kunt worden. Het volk Israël moest het zo'n 500 jaar zonder Bijbel doen. U heeft waarschijnlijk een eigen Bijbeltje en zo niet. Dan kunt u er zo in kopen. En gelukkig kan dat in dat vrije Nederland van ons. En ik zou zeggen, koester dat. Blijf geloven dat de Bijbel een schatkist is waarmee God u rijk wil maken. En oké, het is waar. Soms doen we de Bijbel open en vinden we het enkel en alleen maar een voorraadje poetslappen. Ik bedoel, teksten waar je op dat moment niets mee kunt. De Bijbel is naast een levensveranderend boek ook een moeilijk en soms onbegrijpelijk boek. En daarom moet er geblazen worden bij het Bijbellezen. Het stof moet eraf. We blazen het stof van het boek. En de Heilige Geest blaast de woorden van God voor ons tot leven. Ik wil ook iets zeggen tegen de niet-gelovige mensen die zo vandaag luisteren. Of de aanstaande niet-gelovige mensen. Mensen die zijn woord nog steeds niet kunnen aanvaarden. Bent u het geloof kwijt of bent u het aan het kwijtraken? Bij alle moeilijke vragen die u me soms stelt, er sta ik soms ook met de mond vol tanden. Ik snap ook niet waarom God de ene wel en de ander geen geloof geeft. Ik heb bewondering voor de oprechte manier waarop u uw eigen vragen en gevoelens onder ogen ziet. En dan kan het moment komen dat u eerlijk moet zijn tegen uzelf en tegen de mensen om u heen. En misschien voelt het op een rare manier zelfs soort eerlijk zijn tegen God. Ik geloof niet meer. Het levert een stukje bevrijding op, maar vaak ook rouw. U bent uw geloof kwijt. Wat ik dan speciaal tegen u wil zeggen is, doe uw Bijbel niet weg. Laat op uw Bijbel maar een laagje stof komen. Maar dan heeft u het in ieder geval de Bijbel in de buurt, waar u nog eens de stof van af kunt blazen. Ik wil u vragen de mogelijkheid open te laten dat God ooit wel helder tot u spreekt. En dat hij dan groter dan uw vragen, dieper dan uw gevoelens en echter dan uzelf blijkt te zijn. Joshua vindt de Bijbel terug, Gods woord. En het leidt tot reformatie, een frisse start van geloven en leven. Joshua is er verschrikkelijk druk mee. En wat moet er veel opgeruimd worden, dat niet bij God past. En misschien vul het u al op bij de Bijbellezing. Als we het tot ons door laten dringen, is het ronduit schokkend. Joshua gaat alles wat met afgoden te maken heeft opruimen en aan alles komt een eind. Heel de tempel, heel Jeruzalem, het land, het stond vol met afgoden. En het hele leven was ermee dichtgeslipt. En je kon het zo gek niet verzinnen of het werd vereerd. Paarden, zon, maan. Je kon het zo verdrietig niet bedenken of het werd gedaan. Zonen en dochters werden als offer verbrand voor Moloch. Heel die afgodendienst schreeuwde je toe. Het moest groot en druk en ingewikkelder. Anders luisterden de goden niet. Al die afgoden schreeuwden het uit en zeiden, geef, geef, want anders geven wij niks. En dan de echte God, onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van het leven en de God van Jezus, de Zoon die Hij voor ons naar deze aarde geschreven heeft. En wij samen in de naam van Jezus kunnen zingen. We hoeven, Goddank, niet groot en duur en ingewikkeld te doen voor God. Heel in het bijzonder merken we dat bij ons samen zijn, het luisteren naar de radio, naar een eredienst, dat je zo samen maaltijd kunt houden. En als je dan daar zo zit als volgeling van Jezus, dan is er niets wat lijkt op groot of duur of ingewikkeld. Niet dat lijkt op indruk maken op God. Het allerkostbaarste is dat je van een eenvoudig stukje brood, het voedsel wat je krijgt, Gods woord, dat we dat tot ons mogen nemen. Samengevat, van alles wat God voor ons en voor u wil zijn. We hebben geen God die voortdurend eist en vraagt en ons opjut. Geen God die geeft en geeft en geeft. Nee, een God die zelf leven geeft. Die zelf geeft. Hij gaf Jezus en Jezus gaf zichzelf voor ons. En Jezus zei niet geef, maar neem. Neem, eet en drink. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Ik heb u eerst lief gehad. En elke dag opnieuw ben ik de eerste die u lief heeft. Als u zijn woord bent kwijtgeraakt, zoek het dan. Laat het dan vinden, zoek de Bijbel. Elke dag opnieuw en laat u inspireren door zijn woord. Het woord waardoor zijn geest wil werken in en door ons. Soms moeten we het stof van onze Bijbel afblazen. En er weer in gaan lezen om te begrijpen wat hij wil in uw leven. Zodat zijn geest in en door ons kan werken. Laten we de Bijbel terugvinden, zodat het zijn werk kan doen in ons leven. God zegen u daarbij allemaal. Amen.
Je mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar, voor jou.
Het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM.